Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo. È buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. Gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we dat doen door te luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gegeven heeft op het moment dat hij het Regina Caeli heeft gebeden samen met de aanwezige gelovigen op het Sint-Pietersplein op zondag 1 mei. Na het Regina Caeli heeft hij ook aandacht gevraagd voor enkele zaken en daar zullen wij ook blijven bij stilstaan. Verder waren er vooral enkele audiënties die er geweest is, enkele groepen die in audiëntie werden ontvangen. En dat zijn dan meestal eerder algemenere toespraken die gegeven worden, die ook gepubliceerd worden door het Vaticaan, maar specifiek gericht is tot deze groepen. Vandaag zullen we dus opnieuw de mogelijkheid krijgen om ons te concentreren op de apostolische constitutie Praedicate Evangelium, waar we reeds het begin, zeg maar, het voorwoord zou je kunnen zeggen, helemaal hebben doorlopen en ondertussen begonnen waren aan het hoofdstukje over de Romeinse curie. Het document gaat dan ook over dit belangrijke orgaan van de katholieke kerk die de paus, de opvolger van de heilige Petrus, bijstaat bij het besturen van de kerk. En dat document zijn we dus gaandeweg, wanneer er een klein beetje tijd voor is, aan het verkennen en aan het vertalen op die manier. En vandaag zullen we opnieuw enkele stukjes daaruit kunnen beluisteren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kijken naar die audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en die gaan we binnen in het Apostolische Paleis. Kijken we dan naar zaterdag 30 april. Dan heeft de paus kardinaal Marc Ouellet ontvangen, prefect van de congregatie van de bisschoppen. Ook ontving hij aartsbisschop George Cotchery, de apostolische nuncius, in Bangladesh. Een audiëntie werd verleend aan monseigneur Ricardo Garcia Garcia, de bisschop van Yayos in Peru. Hij ontving ook de diakens van het bisdom Rome, die op 8 mei hun priesterwijding zullen ontvangen, en de deelnemers aan de pelgrimstochten uit Slowakije. Daarvoor heeft hij ook nog kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer ontvangen, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Ook werd er een audiëntie verleend aan de heer Ali Bongo Ondimba, de president van de Republiek van Gabon, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Ook werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Arnaldo Catalan, apostolische nuncius in Rwanda. Ook aan monsignor Ludwig Schick, aartsbisschop van Bamberg in Duitsland. Eveneens aan de leden van de pauselijke stichting en de deelnemers aan de pelgrimstocht van het aartsbisdom van Lut in Polen. De paus verleende een audiëntie aan kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. En aan kardinaal Stanislav Dziwicz, de aartsbisschop emeritus van Krakau in Polen. Ook ontving hij de leden van de pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen en de deelnemers aan de plenaire vergadering van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Op maandag dan ontving hij monsignor Stefan Ooster, de bisschop van Passau, afkomstig uit Duitsland, Dr. Carmelo Barbagallo, de voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Supervisie en Informatie van het Vaticaan, en de paus ontving de leden van de Internationale Federatie van Katholieke Apothekers. Heel wat audiënties dus in de afgelopen dagen voor paus Franciscus, een drukke agenda. En een vast moment die we eigenlijk kennen in de loop van de week zijn er eigenlijk twee, waar de paus op een of andere manier interactie heeft ook met de gelovigen, met de pelgrims die naar Rome komen en naar Vaticaanstad. En dat is natuurlijk het Regina Caeli, of in de paastijd het Angelus daarbuiten, op zondag op het Sint-Pietersplein, waar hij dan ook een meditatie geeft. En uiteraard de generale audiëntie, die u ook steeds voor een groot stuk nog kan meevolgen via Radio Vaticaan Live op iedere woensdag. En dan proberen we ook daar natuurlijk een verslag van te geven in een van de daarop volgende afleveringen van Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar paus Franciscus op het moment dat hij de gelovigen kon toespreken tijdens het bidden van het Regina Caeli op zondag 1 mei.
Buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna racconta la terza apparizione di Gesù risorto agli apostoli.
Het evangelie van de liturgie van vandaag verhaalt over de derde verschijning van de verrezen Jezus aan de apostelen. Het is een ontmoeting die plaatsvindt bij het meer van Galilea en waarbij vooal Simon Petrus betrokken is. Het begint dat hij tegen de andere discipelen zegt: ik ga vissen. Niets vreemds, hij was visser. Maar hij had dit beroep opgegeven sinds hij zijn netten aan de oever van datzelfde meer had achtergelaten om Jezus te volgen. En nu, terwijl de verrezene wacht, stelt Petrus misschien wel een beetje ontmoedigd aan de anderen voor om terug te keren naar dat vroegere leven. En de anderen aanvaarden het. We komen met u mee. Maar die nacht vingen ze niets. En het kan ook ons overkomen, uit vermoeidheid, teleurstelling, misschien wel uit luiheid, om de Heer te vergeten. En de belangrijke, grote keuzes die wij gemaakt hebben, te veronachtzamen. Om tevreden te zijn met iets anders. We besteden bijvoorbeeld geen tijd meer aan het praten met elkaar in het gezin, maar geven de voorkeur aan persoonlijk tijdverdrijf. We vergeten het gebed. We laten ons in beslag nemen door onze eigen behoeften. Wij verwaarlozen de naastenliefde. Met als excuus dagelijkse urgentie. Maar als men dat doet, is men teleurgesteld, bedroefd. Het was juist de teleurstelling die Petrus had met lege netten. zoals hij. Het is een weg die je achteruit voert en je geen vervulling brengt. En wat doet Jezus met Petrus? Hij gaat terug naar de oever van het meer, waar hij hem, Andreas, Jacobus en Johannes, alle vier had uitgekozen. En hij berispt niet. Jezus berispt niet. Hij raakt het hart, altijd. En noemt de discipelen zeer teder kinderen. En dan nodigt hij hen uit, zoals vroeger, om hun netten opnieuw uit te werpen. Vol moed, en weer zijn de netten overvol. Broeders en zusters, wanneer onze netten leeg zijn in het leven, dan is het niet de tijd om medelijden te hebben met onszelf, om plezier te maken en terug te keren naar oude bezigheden. Het is tijd om opnieuw met Jezus te beginnen. Het is tijd om met Jezus de diepte in te gaan, om de moed te vinden om opnieuw te beginnen. Drie werkwoorden. Opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Opnieuw de zee opgaan. Altijd bij teleurstelling of een leven dat geen zin meer heeft. Vandaag heb ik het gevoel dat ik achteruit ben gegaan. Begin opnieuw met Jezus. Begin opnieuw. Kom terug op het goede pad en hij wacht op u. Hij denkt alleen aan u, aan mij, aan ieder van ons. En Petrus, die had die shock nodig. Als hij Johannes hoort uitroepen, het is de Heer, dan duikt hij onmiddellijk in het water en zwemt naar Jezus toe. Het is een gebaar van liefde. Want liefde gaat verder dan het nuttige, het gemakkelijke en het gepaste. De liefde wekt verwondering en geeft aanleiding tot creatieve en vrije impulsen. Dus terwijl Johannes, de jongste, de Heer herkent, is het Petrus, de oudste, die naar hem toeduikt. En in die duik zit al het herontdekte enthousiasme van Simon Petrus. Dierbare broeders en zusters, vandaag nodigt de verrezen Christus ons uit tot een nieuwe impuls. Ons allemaal, ieder van ons. Om ons in het goede te storten zonder angst iets te verliezen, zonder te veel te berekenen, zonder op anderen te wachten om te beginnen. En waarom? Wacht niet op anderen. Want om Jezus te ontmoeten, moet jij zelf in beweging komen. We moeten risico's nemen, met moed. Risico's nemen door risico's te nemen. Laten we ons afvragen. Ben ik in staat tot een uitbarsting van edelmoedigheid of houd ik de impulsen van mijn hart in toom en sluit ik mij af uit gewoonte of uit angst? Spring erin. Duik erin. Dat is het woord van Jezus vandaag. En dan, aan het einde van deze episode, stelt Jezus Petrus driemaal de vraag: hebt gij mij lief? De verrezen Heer vraagt ook ons vandaag: heb jij mij lief? Omdat Jezus met Pasen wil dat ook onze harten verrijzen. Omdat geloof geen kwestie van kennis is, maar van liefde. Hebt gij mij lief? Vraagt Jezus aan u, aan mij, aan ons, die lege netten hebben en dikwijls bang zijn om opnieuw te beginnen. Aan u, aan mij, aan ons allen die niet de moed hebben om erin te duiken en misschien het elan verloren hebben. Hou je van mij? Vraagt Jezus. En sindsdien is Petrus voorgoed gestopt met vissen en heeft hij zich gewijd aan de dienst van God en zijn broeders en zusters, tot op het punt waarop hij zijn leven gaf, hier waar wij ons nu bevinden. En wij? Willen wij van Jezus houden? Mogen onze lieve vrouw, die zo graag ja zei aan de Heer, ons helpen de impuls om goed te doen te herontdekken. De woorden van Paus Franciscus tijdens het Regina Caeli op zondag 1 mei. Kort daarna zei de paus het volgende. Vandaag begint de maand gewijd aan de moeder van God. Ik wil dan ook alle gelovigen en gemeenschappen uitnodigen om in de maand mei elke dag de rozenkrans voor de vrede te bidden. En mijn gedachten gaan onmiddellijk uit naar de Oekraïnse stad Mariupol, stad van Maria, die op een barbaarse wijze gebombardeerd en verwoest is. Zelfs nu, van hieruit, roep ik opnieuw op tot het opzetten van veilige humanitaire corridors voor de mensen die vastzitten in de staalfabrieken van die stad. Ik lijd en ik ween, denkend aan het lijden van het Oekraïense volk en in het bijzonder van de zwaksten, de ouderen en de kinderen. Er zijn zelfs vreselijke berichten over kinderen die worden uitgezet en gedeporteerd. En terwijl wij getuigen zijn van een macabere achteruitgang van de mensheid, vraag ik mij samen met zoveel verontruste mensen af of wij werkelijk naar vrede verlangen, of de wil bestaat om een voortdurende militaire en verbale escalatie te vermijden, of wij alles in het werk stellen om de wapens het zwijgen op te leggen. Alsjeblieft, geef niet toe aan de logica van het geweld, aan de perverse spiraal van het gebruik van wapens. Laten we de weg van dialoog en vrede inslaan. Laten wij daarvoor bidden. Misschien is het goed om van de gelegenheid gebruik te maken datgene wat de paus heeft gevraagd om een weesgegroet te bidden bij het begin van de meimaand, de Mariamaand, de maand die toegewijd is aan de moeder van God, wenden wij ons als kerk opnieuw tot haar om te bidden voor vrede tussen Oekraïne en Rusland en vrede in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Op 1 mei, dan vieren we natuurlijk ook de dag van de arbeid. Dag van de arbeid die verbonden is met de heilige Jozef, patroon van de arbeid. Mogen het een aansporing zijn om ons er opnieuw voor in te zetten dat werk overal en voor iedereen waardig is. Mogen de wereld van de tewerkstelling de wil inspireren om een economie van vrede te ontwikkelen. En ik zou de werknemers willen herdenken die op het werk zijn omgekomen. Een wijdverspreide tragedie, misschien wel te wijdverspreid. En de paus die had tot slot ook nog aandacht voor een dag die gevierd wordt, een werelddag van persvrijheid. Op 3 mei is dat het wordt gevierd, waar hij hulde bracht aan journalisten. We gaan er even tussenuit met wat muziek en kunnen ons inderdaad, in navolging van wat de paus daarnet aan ons heeft willen duidelijk maken, ons afvragen, laten wij onze netten vallen? Of hebben we de neiging om terug te gaan naar het oude, naar het gekende, het gemakkelijke, de gewoontes, misschien wel de verslaving? Datgene wat ons niet vrij maakt, of ons voor een hele korte tijd een gevoel van euforie geeft en dan opnieuw slaat met droefheid. Die droefheid die Petrus ook heeft ervaren toen hij zijn netten uitwierp en niets ving. Laten wij onze netten vallen. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder met het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Laat Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts. Maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Dat uw grond die heilig is, of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op uw vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de lauwen? U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht. Om te antwoorden, Heer, zuiver mij door uw genade. Mijn hart hunkert naar u. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond heilig is, of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op uw vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de lauw?
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we dus een beetje verder in de apostolische constitutie Praedicate Evangelium, die zeg maar alle regels bepaalt rond de Romeinse Curie. Dat bestuursorgaan van de katholieke kerk, dat de opvolger van de heilige Petrus, op dit moment is dat paus Franciscus, helpt bij het bestuur van de kerk. We hadden reeds de eerste drie puntjes van de beginselen en criteria voor de dienstbaarheid van de Romeinse Curie kunnen bespreken. We gaan vandaag verder met het vierde punt. De Romeinse Curie wordt geacht steun te verlenen aan de lokale kerken en hun bisschoppenconferenties en ook aan de Oosterse hiërarchische structuren. De katholieke kerk omarmt een veelheid aan volkeren, talen en culturen in de wereld. En daarom beschikt zij over een grote schat aan doeltreffende ervaring op het gebied van evangelisatie die niet verloren mag gaan. De Romeinse curie is in haar dienst voor het welzijn van de gehele communio in staat om vanuit de aanwezigheid van de kerk in de wereld de rijkdom van een dergelijke kennis en ervaringen van de beste initiatieven en creatieve voorstellen betreffende de evangelisatie van de afzonderlijke particuliere kerken, bisschoppenconferenties en oosterse hiërarchische structuren en de wijze van handelen tegenover problemen, uitdagingen en dergelijke uit te werken. Zij verzamelt deze ervaringen van de kerk in haar universaliteit en doet de lokale kerken, de bisschoppenconferenties en de oosterse hiërarchische structuren daaraan deelnemen als steun. Voor dit soort uitwisseling en dialoog zijn de bezoeken ad limina apostolorum en de bisschoppelijke verslagen die daarover worden uitgebracht een belangrijk instrument. U weet dat ad limina bezoek, dat is dus een vijfjarig bezoek meestal van bisschoppen, conferenties aan het Vaticaan om verslag uit te brengen van de situatie in het land waar zij pastorale herderlijke verantwoordelijkheid overdragen en waar de paus dan bepaalde aandachtspunten kan meegeven en ook eventueel bijsturen daar waar nodig. Puntje 5. Iedere instelling van de Romeinse curie die voert haar eigen zending uit krachtens de macht die zij heeft ontvangen van de paus, in wiens naam zij optreedt met plaatsvervangende macht bij de uitoefening van zijn munus als primaat, dus zeg maar het hoogste herderschap van de paus. De Romeinse curie en de belangrijke departementen daarvan fungeren als vertegenwoordigers eigenlijk van de paus en mogen bepaalde dingen beslissen, bepaalde dingen uitvoeren in naam van de Heilige Vader. Om die reden kan elke lid van de gelovigen een afdeling of een orgaan voorzitten, gelet op zijn specifieke bevoegdheid, bestuursbevoegdheid en functie. Punt 6. Spiritualiteit. De Romeinse curie draagt alleen bij tot de gemeenschap van de kerk met de Heer door de relatie van al haar leden met Jezus Christus te cultiveren, door zich met een innerlijke vurigheid in te zetten voor Gods plannen en de gaven die de Heilige Geest aan zijn kerk schenkt, en door zich in te zetten voor de roeping van alle gedoopten tot heiligheid. Daarom is het noodzakelijk dat in alle instellingen van de curie de dienst aan het kerkelijke mysterie verbonden blijft met een ervaring van het verbond met God, die tot uiting komt in het gemeenschappelijk gebed, de spirituele vernieuwing en de viering en celebratie van de Eucharistie. Evenzo dienen de leden van de curie, uitgaande van hun ontmoeting met Jezus Christus, hun taak te vervullen in het vreugdevolle besef discipelen missionarissen te zijn ten dienste van het gehele volk van God. Puntje 7. Persoonlijke integriteit en professionalisme. Het gelaat van Christus wordt weerspiegeld in de verscheidenheid van de gezichten van zijn leerlingen, die met hun charisma ten dienste staan van de zending van de kerk. Daarom worden diegenen die in de curie dienen gekozen uit bisschoppen, priesters, diakens, leden van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven en leken die zich onderscheiden door hun geestelijk leven, een goede pastorale ervaring, soberheid in hun bestaan en liefde voor de armen, geest van gemeenschap en dienstbaarheid en bekwaamheid in de zaken die aan hen zijn toevertrouwd, als ook het vermogen om de tekenen van de tijd te onderscheiden. Daarom moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan de keuze en de vorming van het personeel, alsmede aan de organisatie van het werk en de persoonlijke en professionele groei van ieder individu. In totaal zijn er trouwens zo'n 12 punten die Paus Franciscus hier, als een, bij wijze van inleiding ook, als een soort van ja, kernboodschap gericht aan de Romeinse curie heeft opgesomd. We gaan eerst samen met hem het Regina Caeli bidden en gaan daarna verder met puntje 8 van dit onderdeel van de Apostolische Constitutie Predicate Evangelium en gaan het hebben over de samenwerking tussen de dicasteries. Bidden wij samen met Paus Franciscus.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En na dit moment van gebed kunnen wij dus nog even verder gaan in het document dat we aan het vertalen waren en aan het overlopen zijn. Het geeft ons vooral een goed beeld van wat Paus Franciscus in gedachten heeft wanneer hij spreekt over de Romeinse curie, wanneer hij spreekt over zijn meest naaste medewerkers. En we moeten het ook begrijpen als een voorbeeld voor andere organisaties, van hoe eigenlijk een katholieke organisatie ook inspiratie zou kunnen halen uit dit document. Punt 8 dus, samenwerking tussen de dicasteries. En de naam van dicasterie zal vaker terugkomen omwille van het feit dat dat de naam is van één van de organen, zeg maar, die een bepaald dienstwerk verrichten voor de kerk. U heeft er al vele horen voorbij komen tijdens de afleveringen van Radio Vaticaan. Het is communio en participatie die kenmerkend moeten zijn, zo zegt de paus, voor de interne werkzaamheden van de curie en van elk van haar instellingen. De Romeinse curie moet steeds meer ten dienste staan van de gemeenschap en de operationele eenheid rond de herders van de universele kerk. Om deze reden komen de hoofden van de dicasteries regelmatig bijeen met de paus, zowel individueel als in gezamenlijke vergaderingen. Periodieke vergaderingen bevorderen de doorzichtigheid en een gecoördineerde actie om de werkplannen van de dicasteries en de uitvoering daarvan te bespreken. Inter- en intradicasteriële vergaderingen, want je hebt natuurlijk de samenwerking tussen die verschillende dicasteries, maar binnen ja, dat dicasterie heb je dan nog verschillende departementen die misschien ook moeten samenwerken. Wel, in die vergaderingen, die een uitdrukking zijn van de in de curie bestaande gemeenschap en samenwerking, worden kwesties behandeld waarbij ook verschillende dicasteries betrokken zijn. Het staatssecretariaat is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van dergelijke vergaderingen, aangezien het optreedt als pauselijk secretariaat. Gemeenschap, communio en samenwerking, participatie, komen ook tot uiting in de passende periodieke bijeenkomsten van de leden van een dicasterie, plenaire vergaderingen, concilies en congressen. Deze geest moet ook de ontmoetingen van de bisschoppen met de dicasteries bezielen, het zij individueel, het zij collectief, zoals bij de gelegenheid van de bezoeken ad limina apostolorum. Want wanneer de bisschoppen op zo'n ad limina bezoek gaan bij de Heilige Vader, dan is dat niet enkel een bezoek aan Paus Franciscus, maar ook een bezoek aan al deze dicasteries en de prefecten, de hoofden van deze dicasteries. Omdat zij elk hun eigen competentie en specialiteit hebben natuurlijk en dus een bepaald deel kunnen bespreken van de pastorale en herderlijke verantwoordelijkheid van de bisschoppen. Een tiende punt. Uiting van katholiciteit. De katholiciteit van de kerk moet tot uiting komen in de keuze van kardinalen, bisschoppen en andere medewerkers. Al diegenen die worden uitgenodigd om te dienen in de Romeinse curie, zijn een teken van gemeenschap en solidariteit met de paus, van de kant van de bisschoppen en oversten van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolische leven, die gekwalificeerde medewerkers uit verschillende culturen, als het ware ter beschikking stellen van de Romeinse curie. Een puntje 11. Spreekt over de vermindering van de dicasteries. Het aantal dicasteries moest worden verminderd, waarbij die waarvan het doel te sterk op elkaar leek of elkaar aanvulde, werden samengevoegd, hun taken werden gerationaliseerd om overlapping van bevoegdheden te voorkomen en hun werkzaamheden doeltreffender te maken. En tot slot, puntje 12. De hervorming, zoals gewenst door Paulus de VI, wil er allereerst voor zorgen dat in de curie zelf en in de gehele kerk de vonk van de goddelijke naastenliefde, de beginselen, leerstellingen en bedoelingen die het concilie heeft vastgelegd, in vuur en vlam kan zetten. En die, aldus ontvlamd door de naastenliefde, in de kerk en in de wereld werkelijk die vernieuwing van denken, activiteit, zeden en morele kracht en vreugde en hoop kan bewerkstelligen, wat het eigenlijke doel van het concilie was. Zo komen we aan het tweede hoofdstuk van Predicate Evangelium. De algemene regels. Het concept van de Romeinse curie, artikel 1. Wat is dat nu eigenlijk, de Romeinse curie? Wel, in artikel 1 staat: de Romeinse curie is de instelling waarvan de paus gewoonlijk gebruik maakt bij de uitoefening van zijn hoogste herderlijke ambt en zijn universele zending in de wereld. Zij staat ten dienste van de paus, de opvolger van Petrus, en van de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, overeenkomstig de eigen aard van ieder van hen, en oefent haar eigen functie uit in een geest van het evangelie, ten dienste van het welzijn en de gemeenschap, de eenheid en de opbouw van de universele kerk, en heeft aandacht voor de behoeften van de wereld waarin de kerk geroepen is haar zending te vervullen. De pastorale aard van de activiteiten van de curie is het volgende ondertiteltje. Artikel 2. Aangezien alle leden van het volk van God, ieder naar zijn of haar toestand, deelnemen aan de zending van de kerk, dienen zij die in de Romeinse curie werkzaam zijn, mee te werken op een wijze die in verhouding staat tot hun kennis en bekwaamheid, en tot hun pastorale ervaring. Artikel 3. Het personeel van de Romeinse curie en van de andere instellingen die met de heilige stoel verbonden zijn, oefent een pastorale functie uit ter ondersteuning van de zending van de paus en de bisschoppen in hun respectieve verantwoordelijkheden jegens de universele kerk. Deze dienst moet worden bezield en uitgevoerd met de grootste zin voor samenwerking, medeverantwoordelijkheid en respect voor de bekwaamheid van anderen. Het pastorale karakter van het curiale ambt wordt gevoed en verrijkt door een bijzondere spiritualiteit die gebaseerd is op de relatie van wederzijdse innerlijkheid die bestaat tussen de universele kerk en de lokale kerk. Met lokale kerk bedoelen ze dus, in de meeste gevallen gaat het over een bisdom of over een ander kerkjuridisch territorium. Dat was artikel 4 trouwens van dit tweede hoofdstukje. Artikel 5 dan. De originaliteit die eigen is aan het pastoraat van de Romeinse curie vereist dat een ieder zijn roeping tot een voorbeeldig leven ten overstaan van de kerk en de wereld verwezenlijkt. Dit brengt voor iedereen de veel eisende plicht met zich mee om een discipelzendeling te zijn, een voorbeeld van toewijding in een geest van vroomheid, een verwelkoming aan hen die zich tot de kerk wenden en van dienstbaarheid. En tot slot onder dit ondertiteltje artikel 6. Naast hun dienst in de Romeinse curie dienen de geestelijken zich bezig te houden met de zorg voor de zielen, waar mogelijk en zonder afbreuk te doen aan hun ambtswerk. Evenzo dienen de leden van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven en leken mee te werken aan de pastorale activiteiten van hun eigen gemeenschappen of van andere kerkelijke instellingen, al naar gelang de mogelijkheden en bekwaamheden van een ieder. Wat betekent dat nu concreet? Wel, er is een stimulans om iedereen die priester is, of bisschop, of kardinaal, maar priester en bisschop zijn wijdingen, kardinaal is een creatie of een benoeming, dat is dus een andere categorie, maar dat zijn wel de meeste mensen die werken binnen de Romeinse curie, en die ook een pastorale verantwoordelijkheid hebben. Wel, het is belangrijk voor deze personen om ook hun pastorale verantwoordelijkheid op te nemen. Met andere woorden, om ergens ook bijvoorbeeld aan ziekenzorg te doen, door zieken te bezoeken en de communie te dragen, door regelmatig een heilige mis op te dragen en verbondenheid te hebben met een gemeenschap, een parochie bijvoorbeeld. En heel veel medewerkers van de Romeinse curie die hebben dat vandaag de dag al reeds. Maar het is dus een stimulans om dat ook nog eens officieel in belangrijke document te gieten. Daarmee formuleert de paus een duidelijke verwachting naar zijn naaste medewerkers. Een volgende keer, wanneer onze tijd gegeven is, zullen we verder gaan met hoofdstuk 2 en gaan we kijken naar artikel 7, dat vertelt over de werkingsprincipes van de Romeinse curie. Dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus Monsignor Jude Thaddeus Okolo benoemd tot apostolische nuncius van Tsjechië. Monsignor Paolo Martinelli is benoemd tot apostolisch vicaris van het apostolische vicariaat van Zuid-Arabië. De kardinaal-staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, is benoemd tot pauselijk afgevaardigde voor de Eucharistie ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van de kathedraal van Cosenza op 25 juni 2022. Pater Nirmal Vincent Gomez benoemd tot bisschop van Krishnagar in India. Kardinaal José Tolentino de Mendoza, archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk, en Monsignor Josip Angel Saiz Meneses, de aartsbisschop van Sevilla in Spanje, zijn beide benoemd tot leden van de Congregatie voor de Heiligverklaringsprocessen. En eerwaardig heer Gau Wilkes Rebusas Chagas is benoemd tot diensthoofd voor het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.